Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Tot nog toe heeft Wilders zich altijd gehouden aan de democratische consensus.
Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Als je ziet in de statistieken hoeveel van de Somaliërs en de Eritreërs bijvoorbeeld in de werkloosheid zitten, in de bijstand zitten. Dat wordt dus gewoon nooit iets. Ja. Die gaan niet integreren, die gaan niet assimileren.
Met Wierduk. En Roel den Outer.
Hey Wiert, welkom. Ik heb je gemist vorige week en je kan nu onthullen waar je was.
Ik had beslommeringen, maar dat waren wel leuke beslommeringen, want we waren op reis in Zuid-Afrika. Dus daar was ik, dat moet ik eerlijk bekennen.
Ja, wat een prachtig land is het.
Ja,
ik ben daar ook recent geweest. Alleen ik was op vakantie, maar jij hebt er een soort van werkvakantie van gemaakt, hè?
Ja, klopt. Ik heb daar vrienden en die hebben daar zo'n... Beweging Solidariteit heet die. En die, kijk, je hebt daar te maken met een falende staat. Die wordt geleid door de ANC. En dat betekent dat er voor grote groepen in die samenleving eigenlijk helemaal geen organisaties meer zijn. En dat er over grote groepen in die samenleving die niet, zeg maar, trouw zijn aan ANC, ANC en... onderhorig zijn aan het ANC, dat voor hen weinig plek meer is. En de, zeg maar, de blanke Afrikaners, de afstammelingen van de Nederlanders daar, die eigenlijk natuurlijk decennia lang het land geleid hebben en na apartheid in de verdrukking zijn gekomen. Ja. Die hebben gezegd, oké, van de staat kunnen we helemaal niks meer verwachten. Dus we gaan onszelf organiseren. Hebben ze gedaan in Beweging Solidariteit, heet die. Die heeft allerlei vertakkingen. Sociale hulp, media, internationale betrekkingen. Noem maar op. Die hebben eigenlijk een soort... Ze zijn bezig een soort eigen... Niet een staat in een staat, maar wel een eigen beweging binnen dat land te organiseren. Daar zijn ze ontzettend succesvol in.
Ze hebben ook een politieke partij? Of
nee, want ze hebben besloten, politiek kunnen we toch nooit winnen, want ANC heeft altijd een meerderheid, dus zinloos. Dus dat hebben ze niet gedaan. Maar wat ze dus wel doen is zich ze creëren gewoon een eigen maatschappelijk middenveld voor zichzelf. Ze hebben heel veel leden. Ze betaalde leden iets van 500.000 of zo. Nou, op 2,5 miljoen van die Afrikaners is dat heel veel. Ze hebben eigen media, eigen scholen, eigen universiteit, academia, eigen technische opleiding, ook Soltech. En als je dat ziet, dat is allemaal heel erg indrukwekkend. Omdat ze dus gewoon heel succesvol zijn in het organiseren en mobiliseren van hun achterban. En voordat mensen gaan denken, dat zijn die blanke apartheidsafrikanen. Dat is allemaal flauwekul, omdat die apartheid zo 30 jaar geleden. En deze mensen begrijpen ook heel goed dat apartheid gewoon een heel slecht systeem was. En een immoreel systeem. Alleen het is wel zo dat als je dan opeens door de ANC wordt, of niet opeens, maar als je dan decennia lang door ANC wordt geregeerd, bestuurd. En die partij die faalt op alle punten, waardoor er zowel een grote probleem zijn met de infrastructuur. Als met de veiligheid, die beruchte plaatsmoorden, die aanvallen op boerderijen van overwegend blanke boeren, maar niet alleen blanke boeren, die dan ook nog eens een keer afgrijzelijk worden gemarteld voordat ze worden vermoord en zo. Dat is een enorm probleem daar. Sowieso moorden en verkrachtingen, dat is vooral trouwens in de townships, zo moet ik zeggen, en in de plakkerskampen, dat zijn een soort informele krotwoningen die immigranten vanuit andere delen van het land bouwen bij de grote steden. Heb je ook gezien natuurlijk die daar was?
Ja, de blikken huisjes, zeg maar.
Uitgestrekte blikken huisjes, echt niet, te geloven. En er vindt natuurlijk heel veel criminaliteit en drugsgebruik plaats. En daar wordt ook nauwelijks tegen opgetreden door de overheid. Want die overheid is zo krankzinnig corrupt. Ja. Dus Solidariteit heeft zijn eigen, ook zijn eigen veiligheidsdienst.
Maar die mensen zijn bewapend? Of?
Ja, die zijn ook bewapend. Ik ben wel eens met zo'n burgerwacht mee geweest s'avonds. Dan heb je dus 10 van die bakkies, hè, van die trucks, pick-ups en andere auto's. En dan zitten die kerels in, die hebben gewoon automatische wapens en gewoon ook handpistolen en zo. En dan controleren ze daar dus de buurten. En daar zijn heel veel mensen, ook niet-blank, heel blij mee. Ook heel veel bruin mensen en zwart mensen, zoals dat heet, die komen bij hen op bezoek en die vragen, hoe doen jullie dat? Want wij voelen ons ook onveilig.
Ja, ik kan me voorstellen, ja, als je dat ziet in die achterbuurten.
Ja, dus dan zeggen ze, wij willen van jullie leren hoe jullie jezelf hebben georganiseerd. Want heel veel gaat daar in Zuid-Afrika natuurlijk volgens gewoon de gemeenschap, volgens stammen. Hè? Dus de Zulu's, de Xhosa en noem maar op. Al die verschillende stammen hebben allemaal hun eigen, ja, hun eigen mensen en hun eigen thuislanden ook eigenlijk. En ja, een deel daarvan meldt zich dan bij Solidariteit. De Afrikaners zijn zichzelf ook gezien als een van de stammen daar. De White Tribe, Last White Tribe of Africa. Ja. En wat heel interessant was tijdens die reis is, we zijn begonnen in Kaapstad en hebben ook met bijvoorbeeld de burgemeester van Kaapstad gesproken, blanke man. En ook met de liberale politici. En van de DA, Democratic Alliance. En die besturen daar de West-Kaap, zoals het heet. De DA, dus zijn de liberals, zeg maar. Dus de progressieve blanken, maar ook zwarte, zitten in die partij. Zeker ook, wordt aangevoerd door zwarte leider die dan weer eens getrouwd is met een blanke Engelse. Dus dat is allemaal heel erg gemixt, raciaal. En die burgemeester, geweldig vindt. Die gozer was volgens mij wel 40 of zo.
Enorm
indrukwekkende kerel. Ja. Heel populair, want die doet het heel goed. Dus Kaapstad doet het veel beter dan de rest van het land.
Het is echt een wereld van verschil tussen Johannesburg en Kaapstad.
Enorm verschil. En het leuke is dan, als je met die burgemeester praat, dat hij zegt, we onderhouden hele goede contacten met de Afrikanen. Zij spreekt ook Afrikaans, hè, dus dat is die op Nederlands gebaseerde taal. Want wij vinden hen ook, dat zij het heel goed doen en ze zijn een voorbeeld ook voor ons, voor hoe het kan. En we spraken de hele avond met een geweldige vrouw. Die komt echt uit de liberal beweging. Is ook actief voor Democratic Alliance. En die was met ons eten. Dus ook met die vriend van ons van Solidariteit. En geweldige, inspirerende en indrukwekkende vrouw. Die komt dus helemaal uit de hoek van de anti-apartheidsbeweging, weet je wel. En die zegt nu ook van, de Afrikaners die zijn het hart van wat Zuid-Afrika zou moeten en kunnen zijn. Omdat zij zoveel liefde hebben voor dat land. Omdat zij juist ook zich zo goed organiseren, voorbeeldig zijn. Daarin dus wij hebben, als wij het land opnieuw willen opbouwen, als we willen winnen van ANC en het land opnieuw willen opbouwen, dan hebben we heel sterk ook die Afrikaners nodig. Dus dat is alsof iemand van D66 zou zeggen, we hebben heel erg of de PVV nodig of zo. Ja. Nou, niet dat die Afrikaners PVV zijn, maar ze zijn natuurlijk rechts, christelen vooral. Hè. Het is meer als ze zouden zeggen, we hebben de SGP nodig. Weet je wel? Ja. En dat is natuurlijk heel erg interessant.
Die apartheid hangt nog wel echt als een soort van donkere schaduw over dat land heen. Hè. In Kaapstad heb ik gezien nog waar voor een gerechtsgebouw nog die oude bankjes staan van vroeger, waar zwarte mensen op mochten zitten en waar blanke mensen op mochten zitten.
Ja.
Als je dat ziet, dan is het dus wel. Ze hebben een vreselijke geschiedenis daar.
Ja, en ANC doet er alles aan om die geschiedenis uit te buiten. In alles wat fout gaat, waarin ze dus zelf schulden hebben, want ze zijn zo verschrikkelijk corrupt en ze kunnen helemaal niet besturen, zeggen zij, ja, dat is de schuld van apartheid. En die massa's, zeg maar, die op hen stemmen en die voor een heel groot deel natuurlijk volstrekt niet opgeleid zijn, die weten, hebben geen idee, die mensen, ja, die lokken ze met uitkeringen. Ze zeggen, wij geven jullie uitkeringen, want veel van die mensen, de werkloosheid daar is ook schrikbarend, echt belachelijk hoog. Ja. En die mensen leven van de staat. En de ANC zegt, ja, als jullie bijvoorbeeld op de DA stemmen of op andere partijen, ja, dan nemen die jullie uitkeringen af. En dan kom je weer in eenzelfde soort ellende terecht als tijdens apartheid. En je hebt zelfs die nog extremere tak daar, die van de Julius Malema, die gewoon schreeuwt bij zijn optredens, kill the boer en kill the farmer en zo. Dus het betekent gewoon, ga het platteland op en maak die boeren dood en neem het land. En die kan dus ook, die mobiliseert dus, zeg maar, die hele radicale delen van die massa's. Dit jaar zijn er verkiezingen, die zijn hartstikke belangrijk natuurlijk.
Ja, dat vrees het ergste.
Ja, we weten nog steeds niet wanneer, ook zo raar, maar in mei waarschijnlijk. Ja. En dan zullen we dus zien wat het uiteindelijk teweeg brengt. Voor mij, vooral om niet te veel hierover te praten, maar om terug te keren naar Nederland. Voor mij na 10 dagen rondrijden ontzettend veel praten met mensen. We hebben echt zoveel mensen ontmoet en zulke lange en diepe gesprekken gehad ook. Dat is de belangrijkste gewaarwording, dat schreef ik ook in een tweet, is dat daar voor zoveel mensen volstrekt duidelijk is wat hun identiteit is. En zelfs de nationale identiteit, dat is dan het Zuid-Afrikaans. Dat celebreer je dan bijvoorbeeld als Zuid-Afrika de rugby wereldkampioenschap wint en zo. Het zijn echt van die rainbow teams dan. Blanke, zwarte, bruine mensen die dan succesvol zijn. Maar daarnaast speelt dus heel duidelijk hun eigen groeps identiteit. Zowel bij de Zulu's als bij die andere stammen, als bij, ook bij die Afrikaners. En dan is het heel indrukwekkend om te zien dat op basis van die identiteit zich gemeenschappen vormen. Waarbij volstrekt duidelijk is welke normen en waarden ze hebben, waar ze voor staan, waar je toe behoort. En waar je ook bereid bent je voor in te zetten en eventueel zelfs ook voor te vechten. En ja, dat is in Nederland natuurlijk helemaal verloren. En als ik dat dan op Twitter zet, uit de reacties blijkt dan ook dat heel veel mensen er helemaal niets van begrijpen. Hè? Ja. Van, wat is dan die nationale identiteit? En van hoezo, weet je wel, nationale identiteit? We zijn toch allemaal wereldburgers en allemaal dat soort shit en zo. Ja. En nu is het zo jammer in Nederland, ik ga hier maar even op door, dat nu rond die dwangwet, die spreidingswet, speelt natuurlijk enorm die kwestie weer van de immigratie. Nou ja, sinds de val van het kabinet, sinds de verkiezingen speelt het natuurlijk weer enorm. Maar sinds de VVD, de Eerste Kamerfractie, die dwangwet er doorheen heeft gejast, nog meer. En dan zie je een reactie zoals van Forum voor Democratie. Die zetten dan op Twitter van een beeld van een artificieel gemaakt beeld. Mm-hmm. Van hele dreigende jonge zwarte mannen met hoodies. En dan staat daarbij van, dit zijn jullie buren of zo. Of jullie
nieuwe buren.
Ja. Jullie nieuwe buren komen eraan of zo. En opvallend overigens dat het zwarte mannen zijn en niet bijvoorbeeld Arabische mannen. Hè? Omdat Forum voor Democratie probeert met de moslimgemeenschap in Nederland een goede zoete broodjes te bakken. Ja. Dus ze gaan daar geen moslims op zetten, maar zwarte mannen. Dus en dat is verschrikkelijk, omdat dat is natuurlijk gewoon puur racistisch. Het is op basis van die ervaringen, die gesprekken die ik had in Zuid-Afrika ook totaal niet aan de orde om mensen op huidskleur te beoordelen. Het gaat er heel sterk om, wat voor gemeenschap ben je en hoeveel immigratie uit andere culturen, uit andere gemeenschappen die vaak hele andere normen en waarden hebben, is draagbaar. En dan gaat het er niet om, zijn die mensen, hebben die mensen zwarte huid of zijn ze Arabisch of Aziatisch of wat dan ook. Je moet gaan kijken welke culturen en welke gemeenschappen sluiten uit bij de normen en waarden die wij hier in het Westen met elkaar hebben afgesproken en die we willen verdedigen ook en behouden. En dan, maar dan moet je dus eerst definiëren, ja, wat zijn dan die normen en waarden? En dan lees ik zo'n afscheidsbrief als van Freek Jansen, de Tweede Kamerlid, dat nu even met Corvée gaat, of nou ja, meer met reces gaat, omdat
even opzij stapt.
Precies, want Pepijn van Houwelingen moet in de Kamer komen voor die enquête. En dan weer allemaal totaal gebazel uit de Noordse mythologie en zo. En denk je, man, je kunt zoveel zeggen over dit onderwerp. Je kunt zo, wat als die Afrikaners doen, hè? Maar goed, die baseren zich op christelijke waarden, maar dat hoef je niet per se te doen. Maar je kunt zoveel zeggen over dit onderwerp. Je kunt zo duidelijk maken, Europa, het Westen, als wij zo doorgaan met die instroom en als wij zoveel mensen over ons land ook moeten verdelen, dan is deze beschaving die we hebben opgebouwd niet houdbaar. Maar dan hoef je niet met allerlei Noorse mythologieën aan te komen en zo. Dat is zo dom. Of Thierry Baudet, die bij het Vlaams Belang was. Hè? Ja. Bij het Vlaams Belang moet je ook altijd oppassen, weet je wel. Want net zoals bij de AfD, Alternatief voor Duitsland, zitten daar ook altijd, zeg maar, racistische types die dan van zich laten horen en zo. Goed, Baudet was daar en die praat dan over de apartheid en zeggen, ja, het ging helemaal mis toen de blanken de macht moesten afstaan aan de zwarte. Weet je, en dan denk ik aan die fantastische zwarte politici daar die zich ook verzetten tegen ANC. Ja. Die met de Afrikaners willen samenwerken, die dat land willen opbouwen met elkaar. Zo kun je toch niet met dit soort problematiek omgaan, weet je wel? Ja. Dan plaats jezelf, kijk, je plaatst jezelf buiten de orde. Goed, dat hebben ze al gedaan eerder. Maar je plaatst dus ook mensen die wel vanuit een wat hardere, nationalistische, zeg maar, ideologie of in ieder geval sentiment dit soort problemen willen aanpakken. Die zitten rechts in de VVD nog altijd. Die zaten vroeger ook wel een paar bij het CDA. Die zitten natuurlijk bij de SGP, maar die zitten natuurlijk vooral ook bij boerenpartij nu PVV, veel minder bij Omtzigt. Die plaats je ook onmiddellijk dan in die context, weet je wel? Want dan gaan mensen natuurlijk, oh ja, op rechts denken ze allemaal zo. Allemaal racisten, hè? Allemaal tegen zwarten en zo. Terwijl, weet je echt, ik bedoel, ik zou het niet moeten hoeven zeggen, maar een van onze beste columnisten bij de Telegraaf, die ook gewoon echt best wel conservatief is, is Assita Kanko. Ja. Hè? Een Afrikaanse, ja, Burkina Faso komt, ze is Vlaams nu, schrijft fantastische columns, juist ook over het behoud van de westerse cultuur, de westerse normen. En waar Ayaan Hirsi Ali zich ook natuurlijk permanent over uitdrukte. Dus dat luie, makkelijke racisme, weet je wel, dat is zo schadelijk. En het brengt zoveel schade toe ook aan mensen die daar dan achteraan lopen. Goed, dat wilde ik even gezegd
hebben. Door dat zwarte kip denken gaan mensen zich natuurlijk heel erg terugtrekken op hun eigen groep uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook wat in Zuid-Afrika gebeurt.
Nou ja, kijk, er is niks mis mee juist als mensen zich terugtrekken in eigen groep. Dat is ook wat die Afrikaners zeggen. Ja. Wij bouwen onze gemeenschap, bouwen jullie gemeenschap, willen goede betrekkingen met elkaar onderhouden. Het is niet zo. Als je zo'n zogenaamde Rainbow Nation wil bouwen, zoals Zuid-Afrika dat wilde na apartheid. Kijk wat er van het terecht is gekomen. Het is voor een groot deel volledig mislukt. Als je multiculturele samenleving wil opbouwen, zoals hier in westerse landen. Duitsland was zo blij toen met die Willkommenscultuur in 2015. Die dachten, we gaan nu eindelijk echt een multicultureel land worden. Hè? En ons nationale voetbalteam is het al, maar nu gaan we als land ook echt multicultureel worden en zo. Maar het is gewoon mislukt. Omdat je daar culturen naast elkaar zet die geen enkele overeenkomst hebben en die elkaars context helemaal niet begrijpen. Wat weten wij, blanke Nederlanders, nou precies van de islamitische cultuur? Heel weinig. Ja. Dat zie je dus, daar hebben we een leuk fragmentje van. Afgelopen week was er in de jaarbeurshallen een bijeenkomst van nogal, zo te horen, overtuigde moslimmannen in het algemeen. Nou, daar ging dus zo'n prediker enorm tekeer. En dan krijg je dus 10.000 man of zo, die dan met z'n allen enorm hard daar zitten te roepen. Laten we even horen.
Takbir! Takbir!
Ja, nou, je hoort dus.
Voetbalstadion kunnen zijn. Maar
ja, er was een omstreden bijeenkomst van die Dawa-stichting Utrecht. Die hadden ook een haatprediker uitgenodigd. Hè? Onze collega Silvan Schoonhoven. Die had het goed in de smiezen, want die haatprediker die zei allemaal afgrijzelijke dingen over 7 oktober en over Hamas en noem maar op en zo. En die was, meen ik, door Duitsland al geweerd. Nederland was weer niet op de hoogte natuurlijk. Maar toen Duitsland zei, ja, hij komt het land niet in. Toen besloot Nederland hem ook niet toe te laten. Maar ja, je kunt één van die predikers de toegang ontzeggen.
Dan komt er een ander.
Dus komt gewoon een ander. Ja, de boel staat op te rijden. En dan zitten dus. En die beelden die gingen dus over het internet. En van duizenden van die jonge mannen die daar heel hard Allahu Akbar roepen. En dan kun je 100 keer zeggen, ja, dat doen ze bij de EO Jongerendag ook. Maar dat is niet zo. Het heeft een hele andere betekenis. En het heeft een hele andere impact vooral op mensen. Dat wilde ik zeggen. Wat weten wij nou? Kijk, wat moslims gaan dan zeggen van, ja, dat is gewoon Allahu Akbar, God is groot en zo. Betekent verder niks. Ja. Alleen de gemiddelde Nederlander denkt, wat zie ik hier?
Die interpreteert dat als een soort van oorlogsverklaring. Ja.
Precies, die denkt, het is gewoon een strijdkreet. Ja. Wat zie ik hier? Omdat, wat ziet hij normaal gesproken op tv? Er wordt een terreurdaad gepleegd. Een extreme moslim die snijdt iemand de hals af, zoals Samuel Paty, en die roept heel hard Allahu Akbar. Ja. Of bij IS riepen ze dat ook nogal hard, geloof ik. Dus een Nederlandse, gewoon een Nederlandse huisvrouw in Zutphen, die daar woont met haar man en kind, die keurig elke dag naar het werk gaan, die kinderen naar school, die kijkt hier naar. En die denkt, hoe kan dit in Utrecht? En dan kun je wel zeggen, ja, dat moet allemaal. We moeten al die mensen binnenlaten. We moeten nu al die mensen vanwege die dwangwet, waar de VVD dus mee eens is gegaan, over het land verspreiden. He, ze moeten allemaal in al die dorpjes, weet je wel. Alleen, het gaat helemaal niet samen. Ja, een deel ervan gaat samen als mensen zich laten opleiden, als mensen goede banen krijgen en zo. Maar dat is maar een deel. Als je ziet in de statistieken hoeveel van de Somaliërs en de Eritreërs bijvoorbeeld in de werkloosheid zitten, in de bijstand zitten. Dat wordt dus gewoon nooit iets. Ja. Die gaan niet integreren, die gaan niet assimileren. Dus,
ja, maar dat zijn natuurlijk de laatste groepen. En groepen die eerder kwamen, daar gaat het vaak wel wat beter mee. Daar gaat het natuurlijk vaak generaties overheen, helaas.
Nou, Marokkaanse jongeren hebben inderdaad heel veel succes in de criminaliteit, kun je zeggen. Ja,
maar er zitten natuurlijk ook best wel veel die hoog opgeleid zijn en waar het goed mee gaat. gehad.
Ja, we hebben het al vaker over gehad. Ja. Hè? Die middenstandswijkje daar op Katen terecht. Ja. Met middenklasse, allochtonen en zo. Uiteindelijk
gaat het goed komen. Maar het
ik zeg niet dat het uiteindelijk gaat helemaal niet goed komen. Dat zie je dus in al die multiculturele. Waar is een geslaagde multiculturele samenleving dan? Het is helemaal niet gezegd dat het gaat. Uiteindelijk kun je in een soort consensus komen. Waarin je met elkaar kunt samenleven. Alleen als je kijkt naar alle Europese landen. Waar dus hele grote influx is geweest van mensen uit Afrika en Midden-Oosten. Dan zie je dat het in al die landen nu een puinhoop is. Ja, in Zweden. Dit is de puinhoop waardoor rechts zo'n regering is gekomen. De Denen hebben al hun immigratiebeleid geoutsourced. Duitsland is een enorme puinhoop. Frankrijk is een chaos. Nederland staat onder krankzinnige druk. En is eigenlijk, laten we toegeven wat dit betreft, ook gewoon totale puinhoop. Dus je kunt, waarom is de vraag, waarom moet je het jezelf, als je zo'n beschaving hebt opgebouwd zoals wij die hadden, waarom moet je jezelf dit dan de opdracht geven om de rest van de wereld ook binnen te laten en deel te laten nemen.
Zij draaien het om, ze zeggen, omdat wij beschaafd zijn, vangen we al die mensen op. Zo draaien zij het om. Natuurlijk.
Ja, dat is voor deze mensen die hier voorstander van zijn, is dat inderdaad een teken van beschaving. Is voor hen ook altijd heel makkelijk dat standpunt in te nemen, dat ze meestal zelf in een soort villa wonen. Hè? Zoals die meneer van Frontex moeten we nog even over hebben. Dat is dus de baas van Frontex, die meneer die heet Hans, meen ik, Leijtens. Dat is een Nederlander, die heeft in een interview met een Duits medium gezegd, jongens, dat hele grenzen sluiten, dat kan helemaal niet. He? En wat, wie is dan die man?
Dat zegt D66 ook altijd, hè?
Hij is dus getrouwd met een D66 oud-Kamerlid. Dit is dus gewoon een D66 aan het hoofd van Frontex. Frontex hebben wij eigenlijk aangesteld om onze buitengrenzen te bewaken. Maar nu heeft hij dus gezegd dat je kunt niet denken dat strikt beleid gaat helpen. Want je kunt niet gewoon een kurk op een fles doen en dan stopt de migratie. Dat is een misvatting. Gepraat over mensen tegenhouden, grenzen sluiten, dat kan niet ons centrale verhaal zijn. Niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken. Geen muur, geen hek, geen zee, geen rivier. Nou, dan denk ik dat zijn die communisten destijds toch maar mooi in geslaagd geweest. Om mensen tegen te houden.
Binnen,
En wat hij ook zegt, dat is echt niet te geloven, dan hij spreekt dus zeg maar tegen ons, hè, tegen de westerse burgers, die dus decennia lang hebben gezegd, kom maar binnen, we gaan jullie opvangen, weet je, hier is plek, we gaan er wat aan doen en zo. Al die regeringen, opeenvolgende regeringen, coalities, die hebben eigenlijk de grenzen laten openstaan. Hè. En dan zegt hij, het hele Europese migratiedebat moet de andere kant op. We moeten naar meer menselijkheid, minder angst voor buitenlanders en minder vooroordelen. En dat is dan de baas van Frontex. Ja. En die man heeft dus een hele dubieuze geschiedenis. Die is dus ontslagen toen hij de Belastingdienst moest. Hij is generaal van de marechaussee of zo. Daarom is hij toen binnengehaald om de Belastingdienst op te schudden. Is totaal mislukt, is ontslagen.
Ontslag genomen?
Nou ja, hij is eruit geduwd, zeg maar. Maar hij had nog wel €40.000 aan declaraties ingediend voor etentjes en vluchten her en der en zo. Dus hij had zichzelf wel goed bedeeld, kennelijk. En nu is hij dus de baas van Frontex. Weet je, er gaat helemaal niks veranderen. Helemaal niks veranderen, ook niet met een centrumrechtse regering als we die al mochten krijgen. Als dit soort good mensen, zoals de Duitsers hen noemen, van deze 60 bloeden, als die op dit soort hoge posities zitten. En die zitten overal. Hè, die zitten overal. Maar ook dus op dit soort uitvoeringsposities. Ik was in Zuid-Afrika, hè, zoals gezegd. Ja. En ik sprak met die Afrikaners. Die zegt, koning en koningin waren hier, zegt ze. We hebben niets van ze gehoord, helemaal niks. Geen enkele belangstelling voor het Nederlandse verleden hier. Geen enkele belangstelling voor ons, voor de traditie, voor de cultuur. Ik bedoel, dit zijn Nederlanders. Hè? Deze mensen heten gewoon Van Heiningen en Van der Merwe en zo. Dit zijn mensen die zijn ooit in de 17e eeuw met Jan van Riebeek daar naartoe gekomen. Mm-hmm. En daarna zijn er nog meer gekomen met de VOC. En die hebben zich daar in dat enorme wilde en woeste en verschrikkelijke klimaat en zo, in die woeste natuur met al die wilde beesten en zo, hebben ze een bestaan opgebouwd. En er komt de koning en de koningin. En waar ging het over? Alleen maar over excuses voor de slavernij. Alleen maar. Ja. En dan zit die gemeenschap daar die denkt, we hebben niks van je gehoord, man. Nee. Wat is dit? Dit zijn onze landgenoten zo ongeveer. Ja, dat had je de koekoek inderdaad. Als je die mensen zoals zo'n, hoe heet die nou? Hans Leijtens.
Leijtens, ja.
als je die ook overal naar voren schuift, op dat soort posities laat innemen. Hè?
Ja, ja. Maar het is natuurlijk wel Europees gezien, die hele Europese grens is natuurlijk krankzinnig ingewikkeld te beschermen. Want je hebt zoveel verschillende landen met zoveel verschillende meningen en belangen. Dat het ook voor zo'n Frontex denk ik ook wel best wel lastig is. Als ze überhaupt al die wil hebben om de muur dicht te houden.
Weet je hoe groot die Sovjet-Unie vroeger was?
Ja, die was gigantisch.
Immens. Kan geen mens doorheen.
Ja.
Nou, dus het kan gewoon. Ja. Hè? Het kan, maar de politieke wil is er niet. Dat blijkt ook bij zo'n man. Hè? Er was nog iets anders. Ga ik even opzoeken. In 2019 of zo had, meen ik, hij of iemand anders gesproken met de eurocommissaris voor immigratiezaken. En wat hij wilde meer. Wapens, ze wilden wapens en uniformen voor Frontex. Daar kwam het op neer. Ja. Excuse me als het niet helemaal klopt, maar daar kwam het zo ongeveer op neer. Wat zei die? Wat was het antwoord van die eurocommissaris? Ik ga het nu voorlezen. Dat is Ylva Johansson. Zoals Scandinavië natuurlijk. die eurocommissaris vroeg: hoezo hebben jullie dat nodig, wapens en uniformen? De immigranten zijn welkom. Waarom heb je dan dit soort zaken nodig? Ja. Nou, weet je, dan houdt het gewoon op. Kijk, en dus luisteraars, laat je niet bedotten door al die zogenaamde appels uit dat soort kringen voor meer strengheid en zo in de immigratie. Hè? Als Ursula von der Leyen zegt, we hebben een strenger immigratiebeleid nodig, moet je haar gewoon niet geloven. Net zoals je dus de VVD Eerste Kamerfractie heeft laten zien. Geloof ze gewoon niet, want als het erop aankomt bij die stemming voor die dwangwet, gaan ze unaniem om. Ja, en dan zetten ze Dylan Jessogus in haar hemd. Ja. Ze zetten de Nederlandse bevolking, het merendeel daarvan, dat wel strenger immigratie wil, in hun hemd. Dus het kan ze gewoon niet schelen. Ja,
maar het wordt steeds duidelijker dat de hele VVD nog geregeerd wordt door de oude kliek, zeg maar. En dus dat ze eigenlijk niks willen veranderen. Alleen Dylan naar voren hebben geschoven met een paar leuke opmerkingen en kreten. Maar in de praktijk gebeurt er niks.
Kijk, onze collega Wouter de Winter heeft daar natuurlijk afgelopen weken enorm gefileerd. Dus ik vanuit Zuid-Afrika die stukken te lezen. Dat klopt volgens mij allemaal. Ja. En wat hij ook zei ergens, en wat wij hier ook in de podcast wel vaker hebben gezegd, is: hoe kun je het VVD, zeg maar, de blik van de VVD op beleid veranderen als je de eerste 10 mensen in de fractie, dus de eerste 10 mensen op de Kamerlijst, gewoon dezelfde zijn. Toen inclusief Sophie Hermans en Erik van den Burg.
Dacht ik al bij die verkiezingen, hoe kan het? Hoe kan er nou iets gaan veranderen als je dit soort mensen allemaal, als al die mastodonten er weer op zet?
Ja, en dan wat doet dan de Nederlandse journalistiek, met name dan dat programma Op 1. Dan hebben ze dus avond na avond Ed Nijpels laten ze aan het woord. Die net zo goed erevoorzitter of erelid van D66 of nog erger kunt maken. Want die is in al deze zaken gewoon knetterlinks. Hè?
Maar hoe denk jij dat die spreidingswet uiteindelijk uitgevoerd gaat worden? Want die is dan nu aangenomen in de Eerste Kamer. Dus in principe kunnen ze gaan aanwijzen. En kunnen ze tegen gemeentes gaan zeggen: jij moet zoveel asielzoekers op gaan nemen.
Ja.
Maar ja, voorlopig, als er straks een nieuwe regering zit en deze formatie is succesvol, dan gaan ze verder helemaal niet spreiden, denk ik.
Ik zag dat Jaar 21 een wetje wil indienen, waardoor die spreidingswet dan weer van tafel kan. Hè?
Oh, oké. Okay.
Ja, en Westland heeft het natuurlijk al laten zien. Westland zit vol met arbeidsmigranten uit het Oostblok in Polen. En die hebben gezegd: ja, dat kunnen wij helemaal niet. Weet je, dat gaan we helemaal niet trekken. En we willen het ook niet. En in heel veel gemeentes. Hè, kijk, in gemeentes heb je natuurlijk heel vaak de situatie dat de burgemeester, dat is dan weer zo'n, zeg maar, van een van de kartelpartijen, zoals het heet. En die wil dan een wit voetje halen in Den Haag, want die wil ook nog eens ooit staatssecretaris worden of zo. En hij krijgt heel veel geld voor die. Hè? Dus je zegt: ja, kom maar op met die vluchtelingen, want we moeten alles eerlijk verdelen en zo. Maar het is puur een kwestie van status, reputatie en geld. Terwijl dan die bevolking heel erg tegen is. Ik ben bij zoveel van dat soort bijeenkomsten geweest, waar dan infoavonden zijn en zo, waar de bevolking zegt: ja, we willen dat hier niet. Ik was laatst even nog voor de krant in zo'n hele zwakke wijk in Den Bosch, waar ze dan ook zo'n AZC krijgen en zo. En die mensen zijn hartstikke bang. Want dat is al een hele kwetsbare wijk, gebeurt al heel veel. En er komen ook nog eens een keer mensen uit Afrika, Midden-Oosten, die ze totaal niet kennen en zo. Die de weg niet weten, die niet weten hoe de dingen werken en zo bij ons. Die komen dan ook nog eens een keer daar, weet je wel. Dus die mensen, ja. Maar ja, als je te maken hebt met een overheid die zich daar gewoon niets van aantrekt. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk bewezen. Dan lok je natuurlijk reacties uit. En de reacties zijn nu dat, ik meen, de PVV inmiddels op 49 staat. En elke week zie je die PVV een paar zetels stijgen. Hè? Dat, ja.
Het zal straks met de Europese verkiezingen, als daar een flinke klap wordt uitgedeeld door rechts, dan gaan daar natuurlijk ook wel dingetjes misschien uiteindelijk veranderen.
Dat wordt dus heel interessant om te zien. En dat wil ik toch ook nog wel even hier gezegd hebben. En ook naar aanleiding van die kwestie met Forum voor Democratie. NRC had een goed stuk over de invloeden bij de Alternatief voor Duitsland uit identitair extreemrechts. Hè. En omdat die AfD die groeit en groeit, hè, net zoals de PVV hier gegroeid is. En wij denken vaak, ja, maar die AfD is een soort PVV misschien iets heftiger of zo. Maar er zitten gewoon echt heel duidelijk hele racistische, rechtsextremistische types in die
Dat
partij.
Dat is een gevaarlijke partij volgens jou?
Nou, deels. En het hangt er heel erg van af of die leiding, hè, die Alice Weidel, die ik wel heel erg interessant vind. Een homoseksuele vrouw, leeft samen met de vrouw, is hyperintelligent, spreekt Mandarijn, dat heeft lang in China gewerkt. Enorm intelligente vrouw. Maar ja, als je dan kijkt naar haar, de manier waarop ze debatten voert en zo. Ja, zo hard en ook humorloos vaak. En ook radicaal, hè, gaat het er dan naartoe. Maar goed, dat is Duitse politiek in het algemeen, hoor, moet ik zeggen. Die staan altijd naar elkaar te schreeuwen daar. Wat ook niet zo handig is, vind ik. Maar goed, die leiding, ja, die moet natuurlijk ingrijpen. Alleen ze weten ook, in de Duitse bevolking, met name in het oosten, zitten die sentimenten heel diep. Hè, dat is zo'n Er is zo'n theorie over, je hebt zeevarende open naties zoals wij, de Britten en zo. Ja. We zijn gewend geweest aan andere culturen. Eeuwenlang in contact geweest met andere culturen. Racisme is daar niet zo virulent of zo. En je hebt heel erg in zichzelf gesloten landnaties, landvolkeren, zeg maar. Zoals de Oostenrijkers, maar ook de Duitsers voor het grote deel en zo. Heel erg op elkaar, een beetje dorpsprovinciaal, op zichzelf betrokken. Buitenstaanders, die worden heel xenofoob daar vaak benaderd door een deel van die mensen. Dat is in Duitsland natuurlijk het geval. Op een heftige, veel heftiger manier dan ik ooit in Nederland tegen ben gekomen, moet ik zeggen, hoor. En die AfD, die profiteert daarvan. Die mobiliseert dat sentiment ook en zo. Als je dan kijkt met wie ze zaken willen doen, wie ze binnenhalen, ook als ideoloog om mee te praten en zo. Ja, dat is gewoon niet lekker. En het kan heel goed zijn, want er zijn hele grote demonstraties geweest de afgelopen weken tegen extreem dan rechts, tegen rechts in Duitsland. En dan scheren ze alles weer overeenkam. Alles is dan extreem rechts.
Inderdaad weer allemaal overeenkam geschoren. Ja.
Precies. En dan, het kan heel goed zijn dat, zeg maar, de gematigde, conservatievere stemmen, krachten, zoals ook in Nederland, zich dan verzamelen rond de Boerenpartij en ook wel een beetje Omtzigt en zo. En voor een groot deel natuurlijk ook in de PVV wel. Ja, die uiteindelijk ten onder zullen gaan in die cacophonie van polariserende stemmen in Europa. En dat uiteindelijk, daar preludeert natuurlijk Forum voor Democratie ook alvast op. Ja. Dat aan de ene kant dus echt radicaal rechts, zoals dan, zeg maar, de kaalkoppen en zo, komt te staan tegenover de extreem links. Met een deel van de moslimgemeenschap natuurlijk, want die zijn solidair aan elkaar. En dan zullen die middenstemmen, die gaan dan helemaal wegvallen. En die worden gewoon ondergesneeuwd. En die nuances gaan ook wegvallen.
Ja, maar een heleboel Duitsers zijn natuurlijk bang voor een herhaling van 1933. Toen het totale chaos was in dat land. En uiteindelijk Hitler de macht greep.
Ja.
Maar zie jij nu parallellen met wat er nu aan het gebeuren is?
Ja.
Want toen had je straatgevechten en mensen die elkaar allemaal in elkaar sloegen. Totale wetteloosheid. Politie die soms aan de een, soms aan de andere kant stond. Ja. Ik heb daar allerlei boeken over gelezen. Nou, jij weet er alles van, nog uit jouw geschiedenisperiode.
Nou, zeg nooit nooit. Dat lijkt nu wel zo. Alsof die democratieën, onze democratieën, te gevestigd zijn en te sterk.
Ja.
Maar je ziet ook tegelijkertijd hoe enorm fluctuerend het electoraat is en hoe toch ook kwetsbaar het establishment is. Hè. Ze zitten niet voor niets ook nu zo keihard te schreeuwen tegen een eventueel rechtskabinet met Wilders, omdat ze doodsbang zijn. En ook, je ziet ook op links hoe enorm hoezeer zij niet bereid zijn om die verkiezingsuitslag te accepteren in Nederland bijvoorbeeld.
Niet, nee. Nee.
En in Duitsland zie je dus een heel groot deel van de samenleving is niet bereid om die AfD te controleren. Waardoor die AfD natuurlijk nog meer naar rechts schuift. En waar je ook, en in Nederland heb je het risico dat een deel van dat PVV-electoraat en wat eventueel PVV wil stemmen, ook steeds meer naar rechts gaat schuiven. Puur als reactie ook op dat onverdraagzame van die van wat dan centrum links heet, maar wat al lang gewoon voor een heel groot deel extreem links is geworden. Dus die partijen in het midden, dus Omtzigt, die ik verder helemaal niet hoor en zo, ja, die moeten natuurlijk veel aanweziger zijn. En in Duitsland ook, daar moeten vanuit het midden mensen opstaan en zeggen, jongens, wat jij zegt, als het zo doorgaat, dan lopen we het risico dat die samenleving zo verscheurd raakt en zo uiteenspat, dat we in een soort jaren 30 terechtkomen. Macron heeft, voordat ik wegging, geloof ik, had hij dat plan om schooluniformen weer in te voeren en in ieder geval te gaan hebben over wat is nou dat Franse idee, dat idee van de Franse staat. Want hij ziet natuurlijk ook die middelpuntvliegende krachten, zo heet dat geloof ik, waardoor die hele samenleving uit elkaar spat. Maar ja, dan benoemt hij weer een 33-jarig jongetje uit zijn eigen entourage tot premier. En die homoseksuele jongen die benoemt dan zijn ex-man tot minister. En dat lijkt me ook nou niet bepaald in het land van de Gaulle en Pompidou en dat soort types het beeld dat de gemiddelde Fransman wil zien. Die wil natuurlijk ook daar gewoon een sterke persoonlijkheid zien die zegt, jongens, we gaan het zo doen. En dat willen de meerderheid van de Nederlanders en de Duitsers ook, maar ze zijn er niet. Ja, in Nederland heb je Wilders, maar ja, die ik wel zie als een sterke persoonlijkheid. En ook, daarover werd ik nog ondervraagd op de Zuid-Afrikaanse radio notabene, of ik Wilders vergelijk met AfD. En toen heb ik gezegd van nou, tot nog toe heeft Wilders zich altijd gehouden aan de democratische consensus.
En die kan een enorm matigend effect hebben, ook op grote groepen, denk
precies.
Ik. En dat heeft hij ook, volgens mij.
Ja, volgens mij ook. En mensen zeggen dan wel, ja, die Milders die bestaat niet. Maar ik zie wel degelijk dat Wilders en ook Martin Bosma, die nu Kamervoorzitter is, ondanks al hun scherpe en ruwe kanten, zich houden aan wat de democratische rechtsstaat is. Dan gaan mensen zeggen, ja, maar hij is veroordeeld en zo.
Ja, en de Vos verliest zijn streken niet.
Precies. Maar ik bedoel, kijk maar eens naar andere landen, weet je wel. En
je ziet het ook in Italië met Meloni. Die is er ook aanzienlijk.
Meloni heeft zich wel heel erg gematigd.
Is gestrekt been ingegaan en uiteindelijk.
Dat is ook weer niet de bedoeling dat ze zo gematigd zou gaan optreden.
Ik snap ook wel een beetje, als je ziet van de chaos het daar is met al die mensen die uit Afrika komen met die bootjes en ze geen enkele steun van Europa krijgen. Je moet wel heel pragmatisch zijn. En dat zijn de Italianen natuurlijk ook, pragmatisch.
Ja, maar ja, hoe moet je daar pragmatisch in zijn. Kijk, we hebben te maken, we hadden ook nog zo'n leuk fragmentje van die mevrouw die Anne Marijke Pot heet, ze van D66, die meen ik een paar jaar geleden dan verwoord wat eigenlijk de kletsende klasse, zoals we dat tegenwoordig noemen, het establishment, de elite, vindt van hoe immigratie eruit zou moeten zien. Dat zal even laten horen.
Iedere extra woning erbij is een gezin extra dat naar Nederland kan komen. Dus de minister kan erop rekenen dat D66 de voortgang op huisvesting nauw gaat volgen.
Ja, wat zegt deze vrouw hier nou?
Ja,
die zegt namelijk, er moeten huizen komen, waardoor er meer gezinnen uit andere landen, dus uit Afrika en Arabische wereld, naar Nederland kunnen komen. Dus dan zit je daarnaar te kijken, naar zo'n debat. Als diezelfde mevrouw in Zutphen. En dan zie je deze dame van D66 zeggen, er moeten geen woningen komen voor jouw kinderen. Hè? Die bij jou thuis op hun 27 nog op de bank zitten omdat er geen woningen voor hun zijn. Nee, er moeten meer woningen komen voor
mensen uit buitenland.
Voor mensen uit buitenland. En wij gaan de minister, ik weet niet of het toen al Hugo de Jonge was, nauwgezet daarop volgen. Nog eens,
Klinkt bijna als een verspreking wat ze zegt. Want het is een soort van mindfuck dat je denkt van, hé, dat kan je toch niet zeggen.
Omdat jij zo niet denkt, maar deze mensen denken. Ik zal het je zeggen, deze mevrouw, als hij een gezin uit Afrika voor zich ziet en een Nederlands gezin uit Friesland, hè, waarvan zij denkt, oh, die stemmen misschien wel op de PVV ooit, dan gaat zij pleiten dat het gezin uit Afrika, wat geen enkele binding heeft met ons land, dat voorrang krijgt op die Friese. Zo werkt hun mind. Hè? En omdat wij dat zo moeilijk kunnen begrijpen, dat je dus zo, zeg maar, zo zelfhatend bent, dan komt het op neer.
Ja,
denken wij, dat kan toch niet waar zijn?
Nee.
Maar dit is D66. En het is wel degelijk waar. Ik meen dezezelfde mevrouw of weer iemand anders, ze lijken ook allemaal op elkaar, die voerde een vreugdedansje uit in de Tweede Kamer toen die dwangwet er doorheen kwam, dankzij de dankzij de unanieme steun van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, die notabene het vorige kabinet liet vallen over de immigratie, dankzij hun steun kwam die spreidingswet erdoor en die mevrouw van D66 stond te dansen in de Tweede Kamer, samen met Jan Paternotte, die een tweet de wereld, Jan Paternotte is fractievoorzitter, meen ik, of in ieder geval hij zit in die fractie, fractievoorzitter is hij, ja. Of is Rob Jetten? Rob is minister, maar die... Nou ja. Ja, dit klinkt heel dom, maar goed. Rob Jetten is minister, maar die was ook even de leider, de partijleider natuurlijk. En Jan Paternotte is, voor zover ik weet, fractievoorzitter. D66 is zo onbetekenend geworden dat we dat niet meer weten tegenwoordig.
Dat wou ik net zeggen, ja. Die partij stel ik eigenlijk helemaal niks meer voor.
Is hier nog?
Die zijn al in de vergetelheid bijna.
En Jan die stuurt een tweet de wereld in over hoe geweldig het in 2024 gaat. Dus, want ondanks die verkiezingsoverwinning van rechts worden er allemaal van dit soort linkse programmapunten aangenomen. Dus hij schreef zoiets, nou, benieuwd wat ons verder nog te wachten staat in 2024. Over zoiets precairs als die spreidingswet, waar zoveel Nederlanders mee in hun maag zitten, waar zoveel Nederlanders bang voor zijn, waar zoveel Nederlanders van denken, het moet niet, we moeten iets doen aan die immigratie. Ga zij een dansje opvoeren in de Tweede Kamer. Dan ben je dus totaal onthecht.
Ja. Nou, een gemiddelde Nederlander zal denken, spreidingswet fijn, maar dan heb ik nog minder kans op mijn woning, want er wordt al helemaal niks meer gebouwd. Hè. Dat was best wel weer een ontluisterend verhaal deze week van onze collega Ieteke de Jong. Dat er uiteindelijk waarschijnlijk 60.000 huizen met een beetje geluk gebouwd gaan worden dit jaar. En er moeten er 900.000 komen de komende 6 jaar. Dus dat zijn er 150.000 per jaar. En ze bouwden 60.
Aantal bouwvergunningen is, las ik bij haar, met 25% gedaald.
Ja.
En ook de corporaties die moesten dus per jaar iets van 30.000 woningen gaan bouwen. Over 2023 zijn daarvan 7.000 gebouwd. Dus dat Hugo de Jonge, die dus zo'n hashtag Hugo de Jonge kan niks.
Ja.
Ik weet niet of hij niks kan, maar dit kan hij niet.
Ja.
En,
ik weet niet of een ander het wel had opgelost hoor. Ik denk
nou
dat,
niet als je met die stikstof ellende zit
precies,
natuurlijk.
Je kan gewoon geen kant op.
Ja. Ja, maar los daarvan, Nederland is veel te vol. Veel te vol. Dus we bouwen en bouwen en bouwen. We bouwen zometeen al die weilanden en die polders vol. En het staan allemaal huizen en flats en windturbines en zo.
Ja, maar laat zeggen,
en dan vertrekt dus een heel groot deel van de Nederlanders gaat vertrekken.
Ja.
Want die trekken dit letterlijk niet meer. Dus ja, wat krijg je dan voor rare moerasdelta hier?
En bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid dreigen nu ook al openlijk met vertrekken. Zoals
ja,
ASML en
zeiken.
ASMI.
Ja,
en, ja. Nou, het is natuurlijk wel, het wordt wel een probleem als je alle hoogwaardige werkgelegenheid het land uit laat gaan.
Ja, maar die mensen die zitten hier, die kapen alle... In Amstelveen, er zitten allemaal Indiërs. Ze hebben allemaal de huizen weggekaapt voor de jongeren daar. Want die worden vergoed door de bedrijven waar ze werken.
Ze krijgen korting.
Ze krijgen korting, belastingvoordelen. Wat zeuren ze nou?
Ja.
Dat is puur zo'n lobby vanuit het bedrijfsleven. Die gaan zeggen, oh, dan gaan wij hier weg. Nou, dan zeg ik doei. Weet je, nee, maar ga dan weg. Doe dat dan ook. He, dat soort dreigementen altijd, daar moeten we helemaal niet gevoelig voor zijn.
Wat hou je dan over in Nederland? Dat is natuurlijk een... Dat kan gevaarlijk worden als je alle industrie laat vertrekken. Als je veel de industrie laat vertrekken.
Ja, ASML gaat echt niet vertrekken hoor.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ze gaan natuurlijk de rest van
Eindhoven.
Als ze gaan uitbreiden, dan gaan ze in Amerika fabrieken neerzetten. Of
wens
in,
veel succes. Nederland moet leefbaar blijven. En, dat zijn we helemaal niet meer. Dat valt mij dus ook. Ja, kijk.
Nou, maar je kan een soort afvoerputje worden van de wereld. Want die mensen laat je allemaal wel toe. En je gaat de hoogwaardige werkgelegenheid. Ga je allemaal het land uitduwen. Ja, dan word je echt het afvoerputje van de wereld. Als je niet uitkijkt.
Ja, natuurlijk. Dus we hadden al lang moeten besluiten. Wat hebben we nodig? Wat hebben we nu precies nodig aan brains bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
Mogen komen. Mogen hier een aantal jaren werken.
Zeker.
Zich niet vestigen. Of alleen op bepaalde voorwaarden vestigen. Na een aantal jaren ben je klaar, ga je weer terug. Ja, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat, dankjewel voor de bewezen diensten, doei.
Ja.
Onder al die enorme aantallen immigranten. Ja, maar okay, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus we moeten zeggen, zoals Canada dat bijvoorbeeld doet. Hè, met die linkse Trudeau. Die zit altijd te doen alsof hij gewoon de Jezus is. En zegt, laat alle schaapjes maar tot mij komen. Maar die hebben dus gewoon een kwotum daar. Dus,
terwijl zij toch alle ruimte hebben, zou je zeggen.
Ruimte genoeg.
Ja.
Maar ze zeggen, oké, zoveel mensen mogen binnenkomen, verder niet. Dat moeten wij natuurlijk doen. Het kan toch niet zo zijn dat elke vreemdeling die hier voet op onze bodem zet en zegt, oh wat een fijn land hebben jullie. Ja. Kom maar op met die uitkering en die huis en die miele koelkast. Ja. Dat hij dat ook allemaal krijgt.
Ja, nee, oké. Maar je gaat rare discussies krijgen, want de ASML krijgt hoeveel werknemers, maar Chinese koks wil je ook voor de restaurants. Je wil ook...
Echt waar?
Nou, nooit meer naar de Chinezen eigenlijk. Ja, daar heb je gelijk in.
Ja, ja nee, maar Roel, dat weet je ook. Je speelt nu advocaat van de duivel. Ja. Het kan niet. En als dit nieuwe kabinet, het nieuwe kabinet dat er gaat komen, wat God verhoede niet het kabinet Timmermans 1 wordt. Als dat deze problemen niet gaat aanpakken, dan voorspel ik jou, dan gaat echt... mis. Dan gaan heel veel Nederlanders gaan weg hier.
Ja.
Ik spreek al heel veel Nederlanders. Ja. Die zitten dan inderdaad of in Zuid-Afrika, of in Hongarije, of in Denemarken, of elders. Noorwegen. En die zeggen, jongens, het bevalt mij prima hier. Ik ben blij dat ik uit Nederland weg ben. Nou, het zijn prima mensen. Dat moet je vooral niet Nederland uitjagen. En het electoraat gaat zo ontstellend boos zijn. Die gaan zometeen geven ze Wilders nog 10 zetels erbij. Wat ga je dan doen? Hè?
Ja.
Dus...
Ja, nee, dit is lastig. Ik weet
het
ook niet hoe
je
het op moet.
Het is meer dan lastig. Ja. Het is, kijk, en daarom is zo'n verblijf in Zuid-Afrika zo interessant. Omdat daar zie je dat die Afrikanengemeenschap is hier al lang voorbij. Die hebben begrepen dat dit niet een lastig probleem is, maar een existentieel probleem voor hun voortbestaan. Ja, voor het voortleven van hun geschiedenis, hun cultuur, hun tradities, hun taal, hun kinderen is existentieel dat ze zichzelf organiseerden. Anders waren ze zeg maar verdwenen. En dat hebben ze gedaan met heel veel succes, omdat harde werkers zijn. Voor en die situatie ga je in Europa ook krijgen.
Ja, maar voor hen is het simpeler, want het zijn natuurlijk agrarische communities vaak. Het zijn niet bedrijven en industrieën. En, zij kunnen zich makkelijker ergens terugtrekken en een soort van nieuw leven beginnen.
Ja, klopt. Ze hebben veel meer ruimte daar.
Ja, dat kan natuurlijk niet in Nederland.
Nee, dus kun je voorstellen hoe nijpend het probleem hier in Nederland gaat worden.
Ja,
nog veel ernstiger.
Ja.
Kan. Als er niet iets gebeurt, wordt het...
Maar goed. Je bent somberder teruggekomen dan dat je erheen ging.
Nee, ik was altijd al hierover heel somber. Wat mij enorm ergert, of niet ergert, maar wat heel... Als je een tijdje niet in die draaikolk zit voor al die meningen en vooral ook al die zeg maar wat progressievere, naïeve meningen, dan is het wel heel ingewikkeld om daar weer in terug te keren en daar weer deel aan te gaan hebben.
Ja, vermoeiend is dat vooral.
Heel erg vermoeiend. Mensen die dan zeggen van, ja, we gaan ook met 30.000 mensen naar het North Sea Jazz Festival en zo. En dan doen we ook niet moeilijk. Dus wat doen we nou moeilijk over die immigranten die binnenkomen? Nou,
ja.
Dan heb je toch wel echt niet begrepen.
Nee.
Echt, hè? Maar goed. Hebben we nog iets?
Ja, we zitten al over in Nederland. Kwartier, want we hebben natuurlijk het probleem van Gaza in Nederland geïmporteerd.
Ja.
En jou in Nederland gaat daar jouw rubriek die je wekelijks in de krant op donderdag altijd hebt. Altijd lezenswaardige verhalen. Waar je ook een boek over hebt uitgebracht. Een bundeling van al jouw verhalen.
Ja.
Koop dat vooral. Maar jij bent voor je in Nederland in Putten geweest. Want daar is een herdenkingsruimte beklatten. Herdenkingsruimte van de razzia van oktober 1944.
Ja, in Putten weten natuurlijk de meeste mensen wel. Heeft tragedie plaatsgevonden in oktober 1944. Toen een verzetsgroep een aanslag had gepleegd. En toen is een heel groot aantal van de mannen daar in een bepaalde leeftijd tussen 18 en 15, 50 afgevoerd.
Een van de grootste drama's ooit in de Nederlandse geschiedenis.
Ja, het ging echt over meer dan 600 mannen. Ja. En daar zijn maar 48 van teruggekeerd. Hè. Dus moet je voorstellen, in die periode van oktober 44 tot aan de bevrijding, nou, dat zijn 8 maanden geweest of zo.
7 maanden, 8.
Is dus het zijn meer dan 600 van die mannen overleden. Hè?
Ja.
Dat is onvoorstelbaar. Natuurlijk, zo slecht waren dus die omstandigheden in die kampen. Want ze kwamen in Neuengamme terecht, concentratiekampen, ook in buitenkampen. En daar moesten ze hard werken. En niet alleen hard werken. We werden natuurlijk afgebeuld. Ja. Als je die verslagen leest van de mensen die terugkwamen. En daar is natuurlijk een herdenkingsruimte, gedachtenisruimte, gedächtnisstätte, zeggen de Duitsers. in Putten, wat de meeste mensen wel kennen. En de vrouw van Putten, die staat er ook zo'n standbeeld. Die uitkijkt op de kerk van waaruit die mensen, die mannen werden getransporteerd, afgevoerd. En daar is in de nacht van 30 op 31 december, meen ik, de spreuk in de groene letters, dus de groene letters van de islam. De spreuk 7 oktober 23. En dan 23 en dan de Israëlische vlag met de Davidster is opgekalkt. Ja. Nou, dat was al leidde al tot heel veel consternatie. Ja. Nu is afgelopen week ook nog eens een keer op 4 verschillende plekken, onder andere ook weer bij zo'n kerk, geschreven fuck Israël. En ja, en die Puttenaren, die zitten met de handen in het haar, die hebben geen idee wie hier de dader is. Maar ook is het natuurlijk heel erg pijnlijk, vooral voor die families die met die tragedie moeten leven. En nog altijd, een groot deel van die mensen zit met die geschiedenis, of is emotioneel vanwege die geschiedenis.
Ja, diepe wonden, ja.
Omdat, ja, diepe wonden inderdaad. Heel veel vaders en ooms en neven en broers die zijn niet teruggekomen. En als je dan op zo'n plek waar dan al die namen staan en waarin die geschiedenis in ere wordt gehouden, als die dan wordt beklad, dan heeft dat natuurlijk veel meer impact dan wanneer zo'n tekst op een willekeurig bushokje hier in Amsterdam wordt geklad. Dus ik heb met die mensen gesproken, ja. En dan komt die hele geschiedenis natuurlijk weer boven. Want ik heb met de burgemeester gesproken en met de voorzitter van het comité, gedachtenisruimte beheert en zo. En dan duik je weer in die verhalen. Onder andere het verhaal over die dominee Meijer. Dat was een Duitse dominee die op een van die plekken waar dan zo'n concentratiekamp stond en waar al die mannen overleden. Die dominee die dacht op een gegeven moment, ik begraaf hier de hele tijd mannen uit Putten. Wat is dat nou, weet je wel? Dat kunnen toch niet allemaal criminelen zijn, was hem dan verteld. Ja, allemaal criminelen. Maar hij begroef daar gewoon echt de een naar de andere Puttenaar. En toen heeft hij zich dat lot van die nabestaanden aangetrokken. Heeft die mensen begraven bij zijn kerk. En toen heeft hij die Puttenaren laten weten, jongens, hier liggen heel veel van jullie mannen bij mij. Kan ik wat doen? En toen uiteindelijk in 1950 is de eerste afvaardiging van uit Putten, veel van die weduwers natuurlijk en hun kinderen en zo, die zijn naar Laatlond, heet dat, daar naartoe gegaan. En die hebben dan voor het eerst eigenlijk het graf van hun mannen kunnen bezoeken. Ja. Daar is een hele langdurige uitwisseling op gang gekomen. Heel vreemd eigenlijk. Want die dominee is toen al heel snel ook naar Putten gekomen. Ja, daarop. Om aanwezig te zijn bij de herdenking daar. Dus daar zie je dat die Duits-Nederlandse contacten, ja, die konden wel degelijk al heel snel kennelijk ook bestaan. En die duren tot op de dag van vandaag. Ik zou dat heel moeilijk hebben gevonden, moet ik zeggen. Maar zij konden het toch dus wel. En ja. Meijer die overleed in 58 en toen kwam Harald Richter. Dat was de volgende dominee. Die heeft het op mening tot voor kort nog, ergens in 2000 of zo, heeft hij daar gestaan als dominee en die heeft die contacten verder uitgebouwd. Dus er zijn gewoon hele intensieve contacten tussen die twee gemeentes.
Dat is allemaal maar 80 jaar geleden eigenlijk, 90 jaar geleden.
Ja, er zijn natuurlijk nog altijd mensen, die kinderen, die zich dat herinneren. Ja. En die verhalen kunnen vertellen.
Toen dus, stond de wereld hier ook totaal op zijn kop.
Ja, precies. Dus ik dacht, ik wil dit opschrijven zodat mensen ook even weten van, weer beseffen van hoe intens het was en wat voor grote tragedie dat eigenlijk geweest is. En dat je daar niet met dat je die niet kunt bekladden. Zei de burgemeester ook, als laatste dan, die zei ook, de strafmaat voor dit soort dingen is natuurlijk niet zo groot. Maar we willen wel duidelijk maken dat we hier niet met zomaar iets te maken hebben.
Nee, oké. Okay. Ja. Ook online te lezen voor wie de krant niet heeft, gewoon even zoeken op Putten en abonnement nemen, want deze podcast is al gratis. Dus
het is wat, ja.
Ik spreek jou volgende week weer, of misschien is het van mijn kleinste.
Dank je, Roel. Ja, oké. Okay.